Vandaag dus de derde sessie, dat is al een aantal keren genoemd. En ik wil dat opnieuw interactief gaan doen, dus u kunt meedoen. De bedoeling daarvan is niet om tot een discussie te komen, maar de bedoeling is dat we met elkaar doordringen. En wat ik geprobeerd heb, en wat ik ook vandaag wil proberen, is jullie mee te nemen in de manier waarop ik het heb mogen bestuderen. Dus als ik studeer, stel ik mezelf vragen. Dat is trouwens in het Jodendom heel gebruikelijk. En die vragen wil ik ook naar jullie toe projecteren. En dat wil niet altijd zeggen dat daar het of een goed antwoord op komt, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we met elkaar meedenken in een proces. En ik wil proberen om dat proces ook te bewaken. Dat is niet altijd zo makkelijk. Aan de andere kant, Koert heeft het net al genoemd, we kijken vandaag eigenlijk vanuit één richting naar Yeshua. Ik wil niet zeggen dat er niet andere richtingen zijn. We hebben twee andere richtingen in vorige bijeenkomsten met elkaar besproken. Nu bespreken we deze. We willen dat dus niet met wat ik genoemd heb een kijkdoosmentaliteit doen. Nee, we kijken met een open blik. Ik ga dus nu op een andere plaats staan. En ik heb twee fantastische hulpen. Mijn vraag is, als jullie willen reageren, steek je hand omhoog en spreek niet dan alleen door de microfoon. Dat is voor iedereen fijn, want iedereen kan het daardoor horen. En het is ook voor de opname fijn, want dan is het later ook compleet terug te vinden. Om te beginnen, ik wil vandaag niet op grond van welk dogma dan ook met jullie nadenken over het feit dat Yeshua is de Zoon van God. God de Allerhoogste, de Eeuwige, onze Vader. Ik wil samen kijken wat de Schrift daarvan zegt en daaruit iets proberen te vatten van een mysterie dat niet met mensenwoorden is vast te leggen. Yeshua, de Zoon van God. Dat mysterie dat Yeshua de Zoon van God is, heeft voor veel verwarring en vijandigheid gezorgd vanuit het Jodendom. Het is zoals in de profetie van Jesaja, in Jesaja 8, gesproken wordt over de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Naar deze profetie wordt ook verwezen door Paulus in Romeinen 9 en door Petrus in 1 Petrus 2. In Jesaja, het volgende vers, staat ook: struikelen zullen er bij hen velen. En juist omdat het zo belangrijk is dat Yeshua de Zoon van God is, gaat veel in de Brit Chadasha, het vernieuwde van bond, erover. Daarover gaat het, voor een groot deel. Een deel van de Joden in het begin van onze jaartelling was daar ontvankelijk voor. En velen, aangemoedigd door het Joodse leiderschap, waren vijandig. In de loop van de tijd is de kloof tussen hen die hem herkenden als de Zoon van God en de overige groter geworden. Mijn vraag is nu, wordt er ook in de Tenach gesproken over de Zoon van God als de Messias? We hebben ervan gelezen net.
We hebben het net gelezen, Psalm 2.
Psalm 2, ja. Daar wordt gesproken over mijn zoon zijt gij. En daar gaat het over de Messias. Het is mogelijk om die psalm ook met een andere visie te lezen. En dat is ook goed. Het kan ook het volk Israël zijn. Maar het is zeker een Messiaanse psalm. Zijn er nog meer ideeën? Dan ga ik gewoon verder. Het bijzondere is dat de teksten in de Tenach, in het Eerste Testament, die gaan over de Zoon van God, eigenlijk allemaal terug te vinden zijn in de Brit Chadasha. In het vernieuwde verbond wordt daarnaar verwezen. Het zijn er ook niet zoveel. Ik ga ze nu noemen. Er zijn twee profetieën waarnaar verwezen wordt door Matthäus. In Jesaja: de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En als zijn naam zullen ze uitroepen, Immanuel. Vertaald is dat God met ons. Dat haalt Matthäus aan. En hij haalt ook aan Hosea. Hosea 11, vers 1. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, daar werd oorspronkelijk het volk Israël mee bedoeld. Ja, dat kan, maar er is ook die andere invulling voor deze profetie. Dat het gaat om zijn grote zoon. Dan Psalm 2, daar hebben we het over gehad. Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden gegenereerd. Paulus gebruikt deze tekst in Handelingen 13. En ook in Hebreeën, waar we net van gelezen hebben, in het eerste hoofdstuk, maar ook in het vijfde hoofdstuk, wordt deze psalmtekst aangehaald. Dan hebben we 2 Samuel 7. Nathan, de profeet, spreekt namens de eeuwige en het gaat over de nazaat van David. En dan staat er, ikzelf zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En in Hebreeën 1, waar we gelezen hebben, wordt daarnaar verwezen. En dan is er nog een ander element wat bij Yeshua HaMashiach, de Messias, hoort en dat boven het menselijke uitstijgt. Het zitten aan de rechterhand van de eeuwige. Dat wordt profetisch genoemd in Psalm 110. En Petrus verwijst daarnaar in zijn toespraak in Handelingen 2. En de verwijzing daarnaar is ook terug te vinden in Hebreeën, wat we net gelezen hebben, in vers 13 van hoofdstuk 1. Petrus spreekt over Yeshua, dat hij meer is dan David. En in de Hebreeënbrief wordt over Yeshua geschreven dat hij meer is dan de engelen. De rechterhand van de eeuwige komen we vaker tegen in de Tenach. Je zou kunnen zeggen dat hij daarmee actief is. Zijn werk invult. Dat kun je ook zeggen van Yeshua. Er is dus een parallel tussen beiden. Yeshua en de rechterhand van de eeuwige. Dan zou ik nou willen vragen of jullie willen nadenken op welke manieren in de evangeliebeschrijvingen wordt duidelijk gemaakt dat Yeshua de zoon van God is.
In vers 3, de afstraling van zijn wezen.
Ja, ja. Maar ja, dankjewel. Hebben we nog meer elementen in de evangeliebeschrijvingen? Dus de eerste 4 hoofdstukken waar we kunnen zien dat duidelijk gemaakt wordt.
Bij de doop van Yeshua.
Ja, zeker. De stem uit de lucht, uit de hemel. Ja.
Hij heeft het gode gelijk zijn niet als een roof geacht, heeft zichzelf ontleden en is mens geworden. Dus het gode gelijk zijn wordt daar genoemd dat hij toch naar de aarde als mens gekomen is.
En waar heb je dat, waar komt dat
ja,
naar voren?
Dit ken ik uit mijn hoofd, ik ben vergeten waar het staat. Het gode
Ja, maar wat ik bedoel, de 4 evangelisten. Dus de beschrijvingen van Yeshua, hoe hij rondging en hoe zij beschrijven wie hij is en wat hij doet. Waar komen we het daar tegen? Het is helemaal waar wat je zegt. Ja. Dat is prima. Maar...
Staat het niet in een van de geslachtsregisters? Lucas misschien?
Heel goed, ja. Jij nog? Ja.
De belijdenis van Petrus, waarlijk gij zijt de zoon van God.
Helemaal goed, ja, helemaal juist.
En in Johannes, in het begin was het woord was bij God en het woord was God.
Ja, dat klopt, ja. Fijn, nou Wout nog en dan ga ik verder, want dan hebben we al heel goed nagedacht.
2 microfoons. Nou, niet expliciet dat het er staat, maar wel dat ze naar wonderen die Jezus doet, zoals het stillen van de storm, zich afvragen van wie is deze toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn.
Ja, maar staat erbij dat hij dan zoon van God...
Dat staat er niet bij, maar nee, okay. Dat noemen we dan circumstantie. Okay,
ja, ik ben heel streng hoor. Oké, okay, dan stop ik nu even, of nog eentje dan. Goed, nog één en dan ga ik verder, want dan ga ik het proberen samen te vatten.
En toen zij in het schip waren, kwamen hem aanbaden
En zeiden werkelijk, u bent de zoon van God.
Ja.
Was Maria al genoemd?
Ja.
Oké.
Okay, nu stoppen we nu even. Nu, heel goed, die reacties. Dan ga ik proberen er zelf even doorheen te wandelen. En dan komen we een aantal tegen die al genoemd zijn ook. Ja, Maria is zwanger vanuit de Heilige Geest. Daar wordt het eigenlijk genoemd in Matthäus. En door Marcus wordt het genoemd als hij begint met zijn evangeliebeschrijvingen. Dan zegt hij, het gaat over Yeshua, de Zoon van God. En wat we net hebben genoemd, het aanhalen van Matthäus van twee profetieën. En de geslachtslijn. Bij Lucas staat de geslachtslijn, die gaat dan helemaal terug. En het eerste persoon, of tenminste of de laatste persoon, als je teruggaat naar de oorsprong van die geslachtslijn, dan staat er nog een keer keurig achter Adam, de zoon van God. Heel apart. De uitspraak van de engel Gabriel, als hij aankondiging doet bij Maria. En de stem uit de hemel, na de doop en bij de verheerlijking op de berg. En dat staat in Matthäus, Marcus en Lucas. En door de stem van de verzoeker. En door de boze geesten, in Matthäus en Lucas. En door Yeshua zelf. De eeuwige wordt door hem zijn vader genoemd. Dat Yeshua daar zelf op zin speelt, dat vind je bij Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Bij alle vier. En er zijn mensen die het zeggen. Johannes de Doper, Nathanael, de discipelen, naar de storm op het meer, is ook genoemd. Petrus, Martha noemt het, de hoofdman bij het kruis. En dus de evangeliebeschrijvers zelf. En het speelt een rol in de procedure van de veroordeling van Yeshua. Ook in alle vier de beschrijvingen. Als ik dat nou zo noem en ik haal overal wat vandaan uit, we halen eigenlijk kijken naar alle evangeliebeschrijvingen, dan is mijn vraag, zou het nou niet handig zijn als we eens een keer die vier evangeliebeschrijvingen samenvoegen tot één waar alles in staat? Zou dat nou niet makkelijker zijn? Wie heeft daar een reactie op?
Nee, want dan wordt het weer een kijkdoosblik. Dus als je vier evangelieën hebt, er zijn vier beschrijvers die in ieder geval op hun eigen heuveltop kijken naar Yeshua.
Dankjewel. Ik denk dat, ja?
Dat is een waarom ik ongeveer zeggen, maar het is ook zo dat ieder persoon anders is. De ene evangelie spreekt er meer aan dan het andere. De ene is meer filosofisch en de andere is meer praktisch. Marcus is heel iets anders dan Johannes, dus... God wil iedereen bereiken.
Oké, dank jullie wel. Ja, dit is even voldoende nu. Want we hebben het heel goed gehoord. Hoef hier niets aan toe te voegen. En nu is een andere vraag. Bij welke evangelist is de meeste aandacht voor Yeshua als zoon van God? Weet iemand dat? Wat heb ik gehoord? Johannes. Ja, dat is het juiste antwoord. Bij Johannes wordt er heel veel aandacht aan besteed. Veelal wordt gezegd dat Johannes, dat daar de liefde voor op staat. En ik zelf vind dat bij Johannes, dat hij daar bij uitstek op gericht is om te vertellen dat Yeshua de Zoon van God is. Als je daarop lettend de evangeliebeschrijving van Johannes doorleest, dus niet pericoopje voor pericoopje, nee, gewoon doorlezen van het begin naar het eind, dan gaat dat opvallen. Hij begint al, en dat hebben we net al genoemd, met in het begin was het woord. Dus hij begint eigenlijk al met die stellingname over de Zoon van God. Een soort lofzang. Eerst wordt hij vergeleken met het woord en dan het spreken van God dus. En daarna gaat hij door op het licht. Dat schijnt in de duisternis en dat door God is voortgebracht, de enige geborene van de Vader. In vers 18 van hoofdstuk 1 zegt hij dan, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader was, heeft hem ons verklaard. Bij Johannes zijn er ook mensen met namen genoemd, die Yeshua, zoon van God, noemen. Nathanael, die zegt, gij zijt de zoon van God. Martha erkent hem als Christus, de zoon van God. Yeshua zelf noemt het een aantal keren. En Johannes begint ermee, wat we net genoemd hebben, maar zijn eerste slot in hoofdstuk 20, daar wordt het ook weer genoemd als kenmerkend. Daar staat, dit alles is opgeschreven opdat gij zult geloven dat Yeshua is, de Messias, Zoon van God, en opdat u dit, die dit gelooft, leven hebt in zijn naam. En ook de eerste brief van Johannes vind je dezelfde elementen terug. Ditzelfde element als belangrijk. Nu de vraag, waarom noemen mensen Yeshua in de evangeliebeschrijvingen Zoon van God? Waarom doen zij dat?
Autoriteit te geven aan zijn spreken.
Zij herkennen de autoriteit in zijn spreken? Wil je dat, is dat wat je... Ja, dankjewel. Ja, het heeft... Zou ik zeggen, het heeft heel diepe indruk op hen gemaakt wat hij, wie hij is en wat hij doet. En Petrus, in zijn belijdenis, hij heeft de woorden gehoord en hij heeft de tekenen gezien. En Nathanael, de openbaring van Yeshua, gaat voor hem zo diep, dat het voor hem niet anders kan dan dat Yeshua zoon van God is. Yeshua doet de tekenen die bij Gods koninkrijk horen en... Die gaan het menselijke te boven. En dan is er nog een ander punt. We hebben net genoemd ook de geestelijke machten die hem zoon van God noemen. Die herkennen hem in de geestelijke wereld. Hoe kunnen wij begrijpen dat hij de zoon van God moest zijn in verband met het offer dat hij bracht?
Testamentische door het offer van Isaac. Dat was de zoon van Abraham.
Ja, ja, dankjewel. Ja. Wat hij deed, kan geen mens doen. Paulus schrijft erover in Romeinen 8. God heeft zijn eigen zoon gestuurd in de gedaante van door zonde overheerst vlees. En terwille van de zonde heeft hij in datzelfde vlees het oordeel over de zonde voltrokken. Voor genoegdoening van onze zonde was een smetteloos offer nodig. En dat kon alleen door Gods eigen zoon. Een mens zoals wij kon deze missie nooit volbrengen, omdat we niet zonder zonde zijn. Bij de offerdienst in de Tenach lezen we dat een offerdier smetteloos moet zijn. Daarin zit een heenwijzing naar de Messias, die ook smetteloos was als offer voor de zonde van zijn volk. Maar dat offer was ook genoeg voor de zonde van de wereld. Als hij maar één zonde zou hebben gehad, zou hij in zijn offer daarvoor hebben moeten sterven. En was er geen ruimte meer geweest om voor de zonde van ons te sterven. Dat laat zien... Wat een geweldig grote liefde onze Abba voor ons mensen heeft. Zijn er vragen tot nu toe? Dan ga ik door. Ja?
Bevestigt Yeshua dit zelf niet door te zeggen bij zijn sterven aan de Manata, Simon Kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn?
Zo, dat kan je zeker zien zo, ja. Ja, dankjewel. Ik ga even door naar een ander element. In Openbaring 3 vers 14 zegt Yeshua dat hij het begin van de schepping Gods is. Wat betekent dat en waar vinden we daar nog meer over?
Volgens mij staat er in het scheppingsverhaal overal wij.
Ja, dat, daar kun je iets mee. Ja?
Laat ons mensen maken.
Ja, dankjewel. Iemand nog? Daar had ik nog een hand gezien.
Yeshua zegt de openbaringen van... ik ben het begin en het einde en ook de eerste en de laatste. Ja? En er staat ook in Jesaja dat de eeuwige van zichzelf zegt... ik ben de eerste en de laatste.
Ja, ja, dankjewel.
Ik ben de Alfa en de Omega. Colossense 1.
Oh, sorry. Oh, dat gaat even niet goed. Eerst even degene die bij Carla is. Oh, sorry.
Ik ben de Alfa en de Omega.
Ja, begin en het einde. Ja, dankjewel. Ja,
Colossense 1 vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en op de aarde zijn.
Heel goed. Heel goed. Dankjewel. Ja. Ik probeer het te overzien nu. Fijne reacties. In de beginnen was het woord. In de beginnen. En het woord was bij God. En het woord was God. Daar zien we iets van dat element. Johannes 8. Vast en zeker is het, zeg ik u, eer Abraham werd voortgebracht, ben ik. Johannes 17. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En Colossense 1. Ik noem even de drie versen, ik heb er net één gehoord, heel goed. Hij is het beeld van de onzichtbare God, eerstgeborene van alle schepping, omdat in hem alles is geschapen, in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare dingen, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, het is alles door hem en tot hem geschapen. Hij is er eerder dan alles, en alles bestaat door hem. In 1 Petrus 1 staat Christus, die voorheen al gekend werd voor de grondlegging der wereld, maar aan het eind der tijden is verschenen ter wille van u. En Genesis 1 heb ik ook gehoord. Daar staat de meervoudsvorm, maar er is nog meer. De eerste zin van Genesis, daar staat Bereshit bara Elohim, dus in de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Bereshit betekent in een begin. Maar vanuit Hebreeuws gezien kun je het ook vertalen met een eersteling. Dus met een eersteling schiep God de hemelen en de aarde. Dat is een Hebreeuws ondertoontje. In deze teksten gaat het erover dat Yeshua bij de Vader was van voor de schepping. Hij was erbij toen Abba alles schiep. En waar vinden we dat nog meer terug? Vorige week is het door iemand genoemd. Toen zei ik, volgende week kom ik erop terug. In Spreuken. Spreuken 8. Spreuken 8 is gericht op de wijsheid. Maar ik wil vragen of iemand wil lezen in Spreuken 8... vers 22 tot 30. Is er iemand die dat wil doen? Kobi.
Ik lees uit de Naardense Bijbel. De ene heeft mij bereid als begin van zijn weg, voor ik aan zijn werken sinds vooraf aan zijn werken sinds toen. Een eeuwigheid geleden ben ik ingezet, sinds het begin. Sinds de voortijden van de aarde, toen er geen oervloeden waren, ben ik onder weeën voortgebracht. Toen er geen wellen waren, zwaar van water. Eer er bergen werden afgezonken, voor de verschijning van heuvels, ben ik onder weeën voortgebracht. Nog had hij aarde en buitengebieden niet gemaakt, niet het begin van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel beschreef op het aanschijn van de oervloed. Toen hij pluiswolken stevigheid gaf daarboven. Toen hij de wellen van de oervloed hun sterkte verleende. Toen hij voor de zee zijn voorschrift vaststelde. Dat de wateren niet aan het woord van zijn mond mochten voorbijgaan. Toen hij de fundamenten der aarde beschreef, was ik aan zijn zijde. Als een troetelkind. En was ik zijn geluk dag aan dag. Spelend voor zijn aanschijn te aller tijd, spelend op het vlak van zijn aarde. En mijn geluk lag bij de zonen van Adam. Tot 31?
Nee, zo is het goed. Dankjewel. Paulus spreekt van de wijsheid Gods in 1 Korinthe 2. Wat we net gelezen hebben is gericht op de wijsheid als je niet meer weet in Spreuken. Paulus spreekt over de wijsheid Gods in 1 Korinthe 2 vers 7. Daar staat: wij spreken van Gods wijsheid als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen is geweest, die God heeft voorbeschikt voor alle eeuwen tot onze heerlijkheid. Zo zien we, Johannes spreekt van het woord. De spreukendichter schrijft over de wijsheid. Yeshua zelf spreekt erover dat hij bij de Vader was, voor Abraham en zelfs voordat de wereld er was. Paulus spreekt over wijsheid in verborgenheid. Ik kan daar niets aan toevoegen dan alleen in verwondering zijn over de verborgenheden die onze Abba in zijn woord openbaart. Niet zodanig dat we er een theorie van kunnen maken, maar zodanig dat we meer en meer respect krijgen voor hem die was en die is en die komen zal. Dan is er een volgende vraag. Die stel ik vooral mezelf. Als iemand een antwoord weet, mag hij wel even snel zijn hand omhoog steken. Maar ik ga er even van uit dat dat niet zo is. Dat is niet een geringschatting van jullie, maar dat komt omdat ik zelf meer daarover gestudeerd heb. In het kader van dit onderwerp. Was het begrip Zoon van God als invulling voor de Messias bekend toen Yeshua op aarde rondwandelde? Was het een begrip? En ik wil drie elementen noemen. Drie. Eén daarvan is Psalm 2. Die hebben we gelezen. Maar Psalm 2 in het kader van wat de rabbijnen erover zeggen. Binnen het rabbijnse jodendom is en was er verzet tegen Yeshua als Messias en als Zoon van God. En dat heeft zijn weerslag gegeven in wat er als overlevering uit deze hoek naar voren is gekomen. Toch is er in de Talmud een passage bekend over Psalm 2. Over die Psalm 2 hebben we het al gehad, die is ook gelezen. En de tekst die zegt, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden gegenereerd. In het betreffende Talmud gedeelte gaan de wijzen ervan uit dat het in deze psalm gaat over de Messias. Hier is dus duidelijk dat de Messias in diezelfde psalm ook zoon van God genoemd wordt. Die passage in Tractaat Sukkah, die staat in de Gemara. En dat betekent dat het afkomstig is uit ongeveer het jaar 500 van onze jaartelling. En dat is dus een hele tijd na het rondgaan van Yeshua. Maar het geeft weer dat er in de rabbijnse wereld ook positief aangekeken kon worden tegen het begrip dat de Messias zoon van God is. Dan ga ik nu even naar het boek Henoch. Dat boek Henoch bestaat uit verschillende onderdelen en is waarschijnlijk ontstaan in de periode van ongeveer 100 jaar voor onze jaartelling. En een van die delen, laatste gedeelte, wordt genoemd de brief van Henoch. Het gaat over de slechte die de rechtvaardige onheus behandelen. Aan het eind wordt geschreven dat de rechtvaardigen uiteindelijk boeken en daaruit wijsheid en ook vreugde zullen ontvangen. Hoofdstuk 105 luidt dan: en in die dagen, spreekt de Heer, zullen deze rechtvaardigen een getuigenis zijn voor de mensen op aarde. Zij zullen de wijsheid tonen, want ik en mijn zoon zullen ons met hen verbinden betreffende de wegen van rechtvaardigheid. Zie daar een boek waar gesproken wordt over de eeuwige en zijn zoon. En dan ga ik naar Qumran, de grotten bij de Dode Zee. Grot 4 is de grot waar de meeste manuscripten gevonden zijn. Wel 700 verschillende. En veel daarvan bestaan uit hele kleine stukjes. Dat is dus heel moeilijk om daar iets mee te doen. Er wordt ook gesproken van grot 4 voor een gedeelte als een geniza. En een geniza is een verzamelplaats van geschriften die je niet meer kunt gebruiken. In het Jodendom gooi je niet het heilige woord weg. Dus je bewaart het in een soort container, een geniza. Die is dus ook aangetroffen in grot 4. Maar daarnaast is grot 4 ook wat beschreven als een bibliotheek. In een bibliotheek bewaar je geschriften, ook geschriften waar je het niet mee eens bent. En dat is iets waar veel mensen geen aandacht aan geven. Die denken dat alles wat in Qumran gevonden is, overeenstemde met het gedachtegoed van de mensen die daar leefden. Nee, ze hadden een bibliotheek en ze konden kennis nemen van verschillende geschriften en achtergronden. In die grot is gevonden het document 246 en dat heeft de naam Apocryphon van Daniel. Het is een overlevering waar dus geen gezag aan wordt toegekend, maar wel geeft het iets weer wat ik belangrijk vind. Het laat iets zien over het begrip zoon van God, dat het toen bestond. De eerlijkheid gebiedt dat er twee betekenissen aan deze titel kunnen worden gegeven. Een positieve en een negatieve. Bij de negatieve gaat het om een soort antichrist. De zoon van een vorst die zich goddelijkheid heeft toegeëigend. Bij de positieve invulling gaat het om de zoon van de ene God. Die zal oordelen met gerechtigheid en andere weergave van de rechterhand van God. Geleerden zijn het over de invulling van dit manuscript niet eens. En dat is natuurlijk vanzelfsprekend als je kijkt naar de achtergronden van de verschillende geleerden. Waar het mij om gaat is, de titel was niet vreemd. Het is slechts een gedeelte van de totale tekst aanwezig, maar daarin staat onder andere: hij zal genoemd worden de Zoon van God. Ze zullen hem noemen de Zoon van de Allerhoogste. Het begrip Zoon van God was dus niet iets vreemds aan het begin van onze jaartelling. Dan het volgende. In het drieluik hebben we verbanden gezien. Yeshua, de Zoon des Mensen, heeft verband met het gezalfd zijn tot profeet. Yeshua, de zoon van David, heeft verband met het gezalfd zijn tot koning. We studeren nu over Yeshua, de zoon van God. Is er nu ook verband met het gezalfd zijn tot priester of hoge priester? En waar vinden we dat dan in de Bijbel? Ja, Gezedek. Ja, waar vinden we het in de Bijbel? Ja, nee, het is goed. Ja, dit klopt. Het is goed. Ik ga verder, want dit is heel, heel goed. We hebben gelezen...
De brief aan de Hebreeën. Dat staat goed.
Ja, we hebben gelezen in de Hebreeënbrief daarnet. En daar gaat het over de positie die Yeshua toekomt aan de rechterhand van God, de Vader. En verderop in deze brief, in hoofdstuk 4 en 5, wordt gezegd dat Yeshua als hoge priester de hemelen is doorgegaan en dat hij priester is in de orde van Melchizedek. Hoofdstuk 5, vers 5 zegt: zo heeft ook de Christus, dat is dus de Messias, zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft: jij bent mijn zoon. Ik heb je heden verwekt. Daar zien we het verband. Ook weer naar Psalm 2. Over dit alles lezen we ook in Psalm 110. Laten we dat doen. Wie wil Psalm 110 met ons lezen?
Aldus luidt het woord des Heeren tot mijn Heere. Zet u aan mijn rechterhand, zodat ik uw vijand gerecht heb, als een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt van Sion uw machtige schepter uit. heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid, ten dagen van uw beheerban. In heilige feestdorst rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uw jonge mannen voor u op. De Heer heeft gezworen en berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand, hij verplettert de koningen ten dagen van zijn toorn. Hij houdt gerecht onder de heidenen, op de lijkenhoop, verplettert hoofden op het wijde veld. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft hij het hoofd op.
Dankjewel. Yeshua is als zoon van God aan de rechterhand van de eeuwige. Johannes omschrijft het, we hebben het vanmorgen ook genoemd, dat hij is aan de boezem of in de schoot van de Vader. Hij is daar dus het meest dichtbij het hart van de Vader. Daar pleit hij voor ons. Hij is de voorbidder in zijn priesterlijke bediening. Dat maakt mij enthousiast. Daar word ik warm van. Dan kom ik op een ander element. Yeshua is zoon van de Vader. En dat weergegeven in menselijke woorden. Ik vind het belangrijk dat we vandaag ook nadenken met elkaar over het onderscheid dat er is tussen de Vader en de Zoon. In mijn ogen is er sprake van hiërarchie. Waarin onderscheidt Yeshua, de Zoon, zich van onze Vader in de hemel?
Yeshua kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen, zegt hij.
Ja, dankjewel, heel mooi.
Hij laat zien wie zijn Vader is.
Ja.
Hij is mens geworden. God is geest.
Ja, ja, dankjewel.
Hij onderwerpt zich aan Gods wil. Dus niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
Ja, prima.
Toen de discipelen vroegen van of ze de een ter rechter of de ander ter linkerhand mocht zitten, toen zei hij van, dat staat me niet te geven, maar dat zijn Vader dat zou doen.
Klopt, ja, dank je.
Ik denk dat God de Vader heeft ook zijn Zoon geschapen. God de Vader was, die is altijd. En er staat dat hij het begin is van de schepping, dus dan is Yeshua ook geschapen.
Ja.
Door de Vader.
Voor alle tijden, ja. Dankjewel. Ja. De Zoon kan niets uit zichzelf doen. Het zei hij het de Vader ziet doen. Ja, dat hebben we gehoord. De Vader heeft hem gezonden. Aan het kruis zegt Yeshua, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Yeshua weet niet de dag in Handelingen 1, als de discipelen vragen van, herstelt u nu het koninkrijk over Israël? Hij weet niet de dag. En hij zal het koningschap teruggeven aan de Vader. Dat staat in 1 Korinthe 15. En hij bidt voor ons tot de Vader. Dat zijn zo een aantal elementen wat laat zien dat er onderscheid is. Als hij bidt voor ons tot de Vader, hoe zit het nou met ons? Tot wie bidden wij? Laten we daarover lezen in Johannes 16. Vanaf vers 24 tot 28. Is er iemand die dat wil doen? Johannes 16, 24 tot 28.
Tot nu toe hebt u niet gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Deze dingen heb ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. Op die dag zult u in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader er voor u vragen zal. Want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad, en hebt geloofd dat ik van de Vader ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan, en ik ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer, en ga heen naar de Vader.
Dankjewel. We lezen hier dus eigenlijk iets over de hiërarchie. Yeshua is uitgegaan van de Vader en gekomen tot de wereld. Hij verliet de wereld en ging heen tot de Vader. Wij mogen de Vader bidden in zijn naam. En hij bidt zelf ook voor ons. Het is dus en. Laten we eens kijken, voor het begrip, naar het verhaal van Absalom. Dat staat in 2 Samuel 15. Absalom staat voor de poort naar het vertrek van zijn vader David. En hij vangt de mensen op die naar de koning toe gaan om hem te raadplegen. Wat doet Absalom? Wat doet hij met de mensen die naar David willen? We weten dat Absalom de zoon is die naar het koningschap gegrepen heeft, hè?
Hij gaat zelf recht zwijgen.
Ja, daar lijkt het heel veel op.
Hij deed alsof hij het beter wist, het volk eigenlijk tegen de koning ging opzetten.
Ja, dankjewel. Daar komen we tot de kern. Absalom profileert zich als een betere koning dan zijn vader. Maar wat hoorde die te doen als koningszoon? Dat is duidelijk, denk ik nu, als we weten wat hij dus gedaan heeft. Hij hoort hen te ontvangen in eenheid met zijn vader. Dus eerlijk en oprecht. Het zal bijvoorbeeld, zal hij zeggen naar hen gesproken te hebben: ga verder naar mijn vader. Je hebt een goede zaak. Zeg maar dat ik al naar je geluisterd heb. Het geeft weer de verhouding tussen een vader en een zoon. Dat kan ons helpen om te begrijpen de positie van Yeshua als zoon. De zoon van God. Zijn er op dit moment vragen?
In het Jodendom wordt God als één beleden.
En ja.
Ik heb in andere Messiaanse groepen daarin ook gesprekken gehad met Joodse mannen en vrouwen die zo moeite hadden met het spreken van bijvoorbeeld drie-eenheid. Ja. Kom je daar ook nog op terug of doe je daar uitspraken?
Ik wil er eigenlijk niet te veel op terugkomen. Ik heb het woord drie-eenheid ook niet in mijn mond genomen vanmorgen. Het is ook geen Bijbels woord.
Okay.
Waar ik vooral de ogenblikje, waar ik vooral de nadruk op heb willen leggen, is datgene wat ik vind in de schrift. En op het zoonschap van Yeshua. En dat is al zo verbazingwekkend moeilijk voor ons mensen om te pakken, dat het me voorlopig genoeg lijkt. En ik me niet wil verschuilen of meedoen in de uitspraak van een drie-eenheid. Ja, dan is er nog iemand achterin.
Er wordt zo'n nadruk gelegd op het onderscheid. En dat hebben we allemaal gelezen, dus het is zo. Maar ik heb wat moeite met de conclusie die we daar denk ik aan verbinden. Want het onderscheid vader-zoon kennen wij maar al te goed. Wij zijn zonen van vaders. En volgens mij leert de Heer ons daar iets in op gehoorzaamheid en al dat soort dingen. Ik mis ook het aspect van God, van Jezus' goddelijkheid.
Ja.
Dus dat hij God is. En we hebben ook Jesaja 9 vers 6... of vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God en eeuwige vader.
Ja.
En ik moet dan ook denken aan, dus ik weet niet welke discipel dat was, die aan de Heer Jezus vraagt van toon mij de vader. En dan zegt Jezus, ik ben al zo lang bij u.
Ja.
Dus om aan te geven, ja, dat onderscheid is er, maar op zeer vele plekken haalt Jezus het onderscheid weg. En maakt hij zichzelf één met de Vader.
Dankjewel voor deze aanvulling.
Ik had nog een vraag.
Sorry, eerst.
Waar staat dat de Vader ook de Zoon heeft geschapen?
voorgebracht.
Psalm 2 hebben we net gelezen. Ik heb uw heden gegenereerd.
Ja, maar geldt dat ook voor Jezus dan als zoon van God?
Ja, als ze dat zien als een messiaanse tekst, dan geldt het zeker, ja. Maar Yeshua heeft ook al zelf gezegd dat hij van voor de schepping was.
Ja.
We hebben dus diverse elementen daarvan hebben we aangehaald. En het is geen theorie. Het is het oplichten van een aantal elementen, een aantal teksten, die ons een klein inkijkje geven. En ik zelf denk dat we daar geen theorie van moeten maken. Martin?
Ja, ik wil nog even terugschakelen wat daar gezegd werd over het tonen aan. En dat staat in Johannes 14. Dat is aan Filippus. Dat is wel een mooi stukje ook wat misschien daar wel bij past. Dat Filippus dan de vraag stelt van: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En dan antwoordt Yeshua tot hem: Ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? Nou, dan gaat het ook verder. Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Nee, de woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Geloof mij dan, geloof dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders gelooft om de werken zelf.
Ja, dankjewel. Dankjewel. Nog één, Arie, nog.
Ja. Ik blijf doorlopend denken aan wat God tot zijn volk spreekt en zegt: Hoor Israël, de Heer uw God is één. Weet je, ik denk, als dat niet een realiteit is,
ja. Ja,
dan hoeft God al voor niet bij voorbaat zijn volk dit toe te zeggen.
Ja, dankjewel. Arie nog, en dan sluit ik af, want anders dan... ik vind het fijn trouwens hoor, dat er zoveel mensen met reacties...
Ja, ik heb eigenlijk nog een vraag over het zoonschap van God, zeg maar. En is het ook niet logisch dat die mensen in die tijd het niet begrepen? Want je gaf aan van het begrip zoon van God, dat werd toen nog steeds gebruikt. Maar als je ter nacht kijkt, zie je eigenlijk dat het veel vaker over zoon van God of zelfs zonen van God gaat. In Job en in Genesis, en volgens mij met Salomo ook zoon van God genoemd. Hoe zit dat dan precies?
Nou, het begrip zonen van God in de Tenach kom je dus inderdaad tegen ook in andere betekenissen. Betekenissen van leidende personen. In Genesis 6 gaat het over de zonen van God. Wie zijn dat? Vaak zijn het... Het kunnen ook engelen zijn. Dat is niet echt goed duidelijk. Maar waar we vanuit de Brit Gadasha naar mogen kijken, en wat dus op een aantal keren ook dus verbonden wordt met teksten uit de Tenach, is dat de Messias, Yeshua, de Zoon van God is. En dan is dat niet, ja, dan, wij zijn allen zijn zonen, ja, in hem. Maar vanuit die betekenis is er dus eigenlijk maar één, want er is maar één die ons tot zonen van God heeft gemaakt door zichzelf te geven als een smetteloos offer. Ik wil nu afsluiten, want anders krijg ik andere mensen over me heen straks, ook die de kinderen begeleiden. We probeerden na te denken over een mysterie, een geheimenis. Yeshua, de zoon van de Vader, hij, zijn lieveling, was al van het begin bij de Vader. Aanwezig bij de schepping. Hij voerde het reddingsplan uit van de Vader door uit te gaan van hem, te komen in deze wereld en te betalen voor de ontsporingen die wij mensen hebben veroorzaakt. Hij betaalde met zijn eigen lichaam en verzoende met zijn bloed. Hij kwam als Messias voor zijn volk, maar ook als licht voor de volken. Door hem mogen wij kinderen zijn van de Vader. en uitzien naar de doorbraak van zijn rijk. Dat was zijn plan vanaf het begin en een ander plan is er niet. Zijn offer is genoeg. Het heeft terugwerkende en vooruitwerkende kracht. Door hem hebben we toegang tot de Vader en in hem hebben we een pleitbezorger dicht bij het hart van de Eeuwige. Hij heeft zijn geest uitgestort om bij ons te zijn en ons bij te staan. We kunnen nauwelijks beseffen hoe bevoorrecht we zijn. Hem zij de eer, tot in de eeuwigheid.